Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Je kent Relaas ondertussen wel al een beetje. Elke maand organiseren wij een vertelavond. Daar worden 4 echt gebeurde verhalen op een podium gebracht voor een live publiek. En deze podcast is daar het resultaat van. We gaan luisteren naar het verhaal van Ine. Ine vertelde dat verhaal tijdens de zomer van 2017. En ik herinner het mij nog heel goed. Het was een warme namiddag. En de verhalen werden verteld in de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent. Dat is trouwens een van de mooiste plaatjes van de stad om gewoon eens door te lopen. Zeker eens doen. Laat je niet afleiden door de fluitende vogeltjes of de kerkklokken, want die zitten er wel degelijk in. Maar zo lijkt het een beetje alsof je er zelf bij was natuurlijk. Hè? Ine vertelde een verhaal over jezelf graag zien. Zo heb ik het toch begrepen. Maar het verhaal begint bij haar papa.
Ik moet een jaar of 3 geweest zijn toen mijn moeder thuis kwam nadat ze een avondje alleen was weg geweest. En binnenkwam bij ons thuis en heel het huis naar vers gebakken frietjes rook. Waar een beetje gek was, want wij hadden samen nog gegeten voor ze was vertrokken. En ik sliep, mijn broer sliep, mijn papa was thuis. Ze komt binnen in de keuken en ze ziet dat de frietketel ook helemaal niet in zicht staat. Dus ze doet de kast open waar de frietketel in staat. En die staat daarin, maar gloeiend heet. Dus er waren duidelijk frietjes gebakken. Dus ze zegt tegen mijn papa, Dirk, heb jij frietjes gebakken? En mijn papa zegt nee. En mijn mama zegt, jawel, dat is vrij duidelijk. En er is ook totaal niks mis mee, maar het zou misschien wel leuk zijn als je dat eens doet als wij er ook zijn, als wij samen kunnen eten. Want mijn papa deed eigenlijk heel weinig in het huishouden. En al zeker niet koken. Maar mijn papa die hield voet bij stuk dat hij geen frietjes had gebakken. En dat is sinds die avond meermaals gebeurd. Dat hij de weinige keren dat mijn moeder is alleen op stap was, 's avonds, terug thuis kwam en heel het huis naar frietjes rook. De frietketel heet in de kast stond, terwijl mijn moeder ook wel echt gezegd had daarvoor, als je dat nog eens doet, zet dan zeker die frietketel niet in de kast. En mijn papa zei dat hij geen frietjes had gebakken. Dat is één van de merkwaardige dingen die ik later over mijn papa ben te weten gekomen, als ik met mijn mama over mijn papa ben beginnen praten een paar jaar geleden. En zo waren er wel meerdere. Dat was voor mijn mama niet makkelijk, maar dat was eigenlijk nog niet zo erg in vergelijking met het feit dat eigenlijk mijn papa helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel had over ons. Dat is erger geworden met elk kind dat geboren werd. En op een gegeven moment was dat voor mijn mama te moeilijk. Dus heeft ze besloten om te scheiden als ik een jaar of 4 was. Dat was geen makkelijke beslissing, want het ging toen niet zo goed met mijn papa. Die is 1 keer gevallen als ik nog een heel klein babytje was, met mij in zijn armen. En dat was op zich niet zo heel erg, want er was met mij niks aan de hand. Maar hij is toen beginnen manken. En van manken kwam meer manken en dan is hij op krukken beginnen lopen. Dus het was al vrij duidelijk op het moment dat mijn mama besloot om te scheiden, dat daar wel echt dingen aan de hand waren. Ze waren ook al beginnen onderzoeken wat dat was. Want hij gaf ook les en viel soms gewoon in slaap terwijl hij voor de klas stond, op zijn bureaustoel zat. En daardoor hebben ze lang gedacht dat hij MS had. Maar het was niet het geval. Er zijn dokters uit Amerika die een 3-tal weken hem geobserveerd hebben en nooit een diagnose overgesteld. En dan zijn ze dus gescheiden en met mijn papa is het dan vrij snel ook wel nog meer achteruit gegaan. En tegen dat ik een jaar of 10, 11, 12 was, zoiets denk ik, is hij in een verzorgingshuis terechtgekomen. Hij zat toen ook in een rolstoel. En de herinneringen die ik daaraan heb, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik zag mijn papa ontzettend graag, was een heel warme, lieve man. Hij praatte redelijk traag. Maar dat was gewoon mijn papa, zoals dat hij was. En daar zijn was niet zo makkelijk, want ik was dus zo'n, dat is vanaf mijn 10, 11, 12 jaar. En ik wou dan ook gewoon op een zaterdag met vriendinnen weg, bij vriendjes gaan spelen of leuke dingen doen. En ik zat dan met mijn papa, die eigenlijk, het is een beetje erg om te zeggen nu, maar dat was behoorlijk saai. En mijn broer ging dan buiten voetballen regelmatig. Of die keken mee naar sport met mijn papa, maar voor mij was dat, ik kon er ook niet zo goed. Want ik vond, als goeie kind moet ik er nu helemaal zijn voor mijn papa. Want we zijn daar op bezoek en probeerden eraan een beetje te praten, maar dat was moeilijk. Ja, het grootste beeld dat ik van mijn papa heb, dat is enerzijds gewoon het feit dat hij een ontzettend warme, zachte man was, met veel gevoel voor humor ook. En ja, die ziekte, dat was iets vreemds, want daar werd eigenlijk niet echt over gepraat. Ik vroeg daar ook niet naar en ik denk dat ik dat ook niet echt zag. Die zat in een rolstoel en wel in een verzorgingshuis, waar heel veel mensen heel ernstige dingen hadden. Maar voor mij, het enige wat dat voor mij eigenlijk betekende, was dat hij heel moe was. Hij viel heel vaak wel gewoon in slaap, ook in zijn rolstoel. En ik wist dat hij heel veel cortisone moest nemen. Dus dat was voor mij mijn papa. Wat dat dan wou zeggen, die cortisone en dat moe zijn, dat was heel vaag. Totdat ik zelf 16 was. Want dan kwam ik op een gegeven moment op school na een paasvakantie aan de zee. En het was mooi weer geweest, maar ik was ook maar gewoon aan de Belgische kust geweest. En de mensen op school die zeiden, ine jongen, is die bruin? En zei je gaan skiën? Ik zei, nee, ik was aan de zee. En keken ze zo van, nee, dat kan helemaal niet. Ze kunnen helemaal niet zo bruin aan zien. En er was ook één iemand die zei, uw oogwit is zo geel. En die had dat eigenlijk nogal eens verteld dat jaar, maar dat was mij zo'n beetje ontgaan. Nu, ik moest die dag toevallig naar een dokter s'avonds voor iets heel onschuldigs. En ik vertelde dat. Ik zei van, ja, er heeft iemand op school gezegd dat ik nogal geel oogwit heb. En de dokter kijkt in mijn ogen, dokter is. En die zegt, ja, dat ga ik even onderzoeken. Ik moest gaan liggen, begin te voelen aan mijn buik. En die zegt, ja, het staat wel allemaal heel gespannen. Ik ga bloed trekken en dan belde mij morgen maar voor de resultaten. En dan zien we wel wat er aan de hand is. De volgende dag belt hij, 's ochtends. Ze had al gezegd dat ik zeker niet naar school moest gaan. En ze zei, ik ga je doorsturen naar een leverspecialist, want uw levertesten zijn heel slecht. En dat gaat ver mijn petje te boven, dus ga maar gewoon naar het ziekenhuis en daar gaan ze helpen. Dus ik kom toe in het ziekenhuis. De leverspecialist heeft er even over gedaan, voordat hij door had wat er echt aan de hand was. Maar toen kwam hij met de diagnose auto-immune hepatitis B. Ik weet daar nog altijd niet zo heel veel over. Ik weet dat wil zeggen dat mijn lever zichzelf aanvalt. Dat die stoffen van zichzelf ziet als vreemde stoffen en die afbreekt. Wat dat een beetje dom is van je lichaam, om gewoon je eigen af te breken. En in de praktijk betekende dat ik plots heel moe werd. Want ik wist niet dat er iets aan de hand was. En zo gaat het dan, denk ik. Als je mentaal weet, er is iets niet oké, dan laat je lichaam dat toe. Dus ik was extreem moe. En er is ook niet echt een behandeling voor zo'n auto-immuunziektes. Dus ik kreeg cortisone. Want wat doet cortisone? Dat ligt alles plat. Die aanval van mijn lever, ook de goede dingen, helaas. Maar dat waren net de twee dingen die mij heel erg aan mijn vader deden denken. Moe zijn en cortisone nemen. Verder kon die mens ook niet zo heel veel zeggen over die aandoening. Dat is iets dat niet erfelijk is. Dat is dikke pech, als je dat krijgt. Voor mij voelde dat eigenlijk helemaal niet zoals pech in het begin. Dat is heel gek om achteraf te zeggen, maar ik voelde mij een tijdje heel bijzonder. Ik mocht niet naar school. Het was net na de paasvakantie. Ik ben tot aan de zomervakantie gewoon thuis eindelijk de living niet uit geweest. Mijn mama had de zetel in het salon tot bed uitgeklapt. En daar leefde ik eigenlijk de hele dag. Ik was vaak ook aan het slapen. Er kwam heel veel bezoek. Ik kreeg heel veel brieven. Mensen waren ontzettend lief. Heel veel cadeautjes. En ik moest ook mij van niks iets aantrekken. Mijn mama had sociaal verlof genomen. Die ging allemaal heel goed eten en zo voor mij kopen in de winkel. Ik was eigenlijk heel vredig. Mijn mama die was uiteraard extreem gestresseerd. Wat ik toen niet gemerkt heb. Maar voor haar was dat natuurlijk heel ernstig om te zien dat haar dochter dan zo'n best serieuze ziekte had. Maar voor mij was dat eigenlijk leuk. Ik vond daar helemaal niks ernstig aan. Tot zo, ja, dat de zomervakantie eraan begon te komen, dan had ik het wel een beetje gehad. Maar gelukkig wou mijn lijf toen ook wel mee. Want die cortisone was heel hard beginnen werken. Mijn levertesten waren eigenlijk vrij snel allemaal heel hard gedaald tot op een zeker niveau. En dan ben ik met mijn mama beginnen trainingswandelingen doen. Want ik, voor alle duidelijkheid, ik kwam ook echt niet uit dat bed. Enkel naar de wc. En dat was met mijn mama, die dan mijn arm ondersteunde. Om de twee dagen zit hij mij ook in bad. En dan bleef zij in de kamer daarnaast zo 5 minuutjes bezig om mij dan eruit te halen. Was ik ook doodop. Maar toen dat beter begon te gaan, gingen we wandelen. ik denk dat het eerste plan was om naar de winkel te wandelen, maar gelukkig was er op de hoek van onze straat een café waar ik dan kon uitrusten om dan terug te komen, want dat was al heel intens. Maar tegen dat zomervakantie werd, was ik eigenlijk klaar om weer echt naar buiten te gaan, echt dingen te gaan doen. En er was een vriendin van mij die gebeld had en gezegd had, we gaan gewoon op stap, samen met nog twee vriendinnen. Dus ik had daar super hard naar uitgekeken. En eind juni was ik op een gegeven moment aan het rondwandelen in Antwerpen met die mensen. Ik was ontzettend gelukkig om terug buiten te komen en om gewone dingen te kunnen gaan doen. En op een gegeven moment komt een van die drie vriendinnen, eigenlijk op dat moment mijn dichtste vriendin, naast mij gelopen. En schat van een mens. Ze had ook allemaal heel goede bedoelingen, maar ze zei toen iets dat me heel hard geraakt had. Namelijk dat een van die andere meisjes waar zij net mee gebabbeld had, dat die tegen haar had gezegd dat als ze er zoals mij zou uitzien, dat ze echt niet buiten zou komen. Met zo'n opgeblazen gezicht en dat ze zich gewoon zou opsluiten thuis. En ik denk dat ik op dat moment echt ziek ben geworden. Ik heb opzij gekeken. Er was net een raam van een huis of een etalage of zo. En ik zag plots mezelf. En ik had mij daarvoor thuis ook constant gezien. Maar dat was thuis en daar werd niemand zei daar iets van. Maar een van de eerste bijwerkingen van cortisone is dat je daar een heel opgeblazen gezicht van krijgt. Een volle maansgezicht noemen ze dat. En ik zag dat plots. En ik zag plots hoe vreselijk onaantrekkelijk dat ik eruit zag. En hoe heel hard niet mezelf. Ik was gewoon een totaal andere persoon. Dus ik heb heel hard op mijn tanden gebeten. Ik ben voor de rest van die avond nog meegegaan. Heel weinig gezegd, denk ik. En dan ben ik thuisgekomen, ben ik naar mijn kamer gelopen, mij op bed gesmeten en heb ik gehuild. Uren aan een stuk. Tot dat op een gegeven moment mijn mama terugkwam. Die was ook weg geweest. En die komt naar boven en die legt zich bij mij. En die heeft voor het eerst, waar dat nog heel veel zou gebeuren in de komende jaren, mij heel hard getroost en gezegd dat het allemaal niet uitmaakte. En dat de mensen die dat mijn echte vrienden zouden zijn, daar ook geen punt van zouden maken, van het feit dat ik er dan ineens anders uitzag. Maar dat is niet wat je wilt horen als je 17 bent. Want dan wilde je gewoon gek genoeg wou ik er heel gewoon uitzien op dat moment. Daarvoor wou ik altijd bijzonder zijn. En ik besef dan ook op dat moment dat jongens niet van nature, bij wijze van een soort van natuurwet, verliefd worden op meisjes als ze meisjes tegenkomen. Want daarvoor had ik het idee dat dat allemaal vrij vanzelf ging. En toen kwam ik terug tussen de mensen en de jongens. En ik was 17 en die zagen mij niet meer. Zagen mij niet meer staan. Dus ik dacht, er is toch iets veranderd. En het was ook niet, op een gegeven moment veranderde dat ook van het, dat niks meer met mooi of aantrekkelijk te maken, of onaantrekkelijk dan. Maar ik was niet mijzelf. Ik had een ander gezicht gekregen, een ander uiterlijk. Cortisone houdt gewoon op heel veel plekken wel vocht vast. Dus ik had het idee dat mensen mij niet meer konden zien voor wie dat ik was. En dat was heel moeilijk. Ook in die periode, ik ging daarna naar de hogeschool. En ik werd leiding bij de scouts. En dat zijn allemaal plekken waar je je terug moet tonen aan mensen en je in de groep moet zetten. En dat ging heel moeilijk. Ik denk vooral ook omdat ik zelf mij al begon te gedragen als de persoon die ik dacht dat andere mensen zouden zien als ze mij zouden zien. Wat dat niet helpt. Nu, gek genoeg heb ik vrij snel, ik denk een jaar of twee jaar nadat ik met die cortisone begonnen ben, een jongen tegengekomen, heb ik een relatie mee gehad. En dan van toen tot nu, ik ben nu bijna 30, meerdere relaties. Dus ik heb mij daar wel over kunnen zetten. Maar het was nooit echt wat ik zocht. Of het stopte op een gegeven moment. En ongeveer in de zomer, ongeveer een jaar geleden, kwam ik Sebastian tegen. En dat voelde heel gek. Dat was direct heel intens. Ik dacht, er zit iets. Het is heel groot. Dat heeft, ik denk, iets meer dan een half jaar later of zo, was hij mij lief. En dan heb ik een paar heel intense verliefde weken gehad. En toen besefte, oké, we zijn nu een koppel. Misschien moeten we elkaar ook leren kennen. En dan hebben we een weekendje gepland. Zijn we een weekendje naar Turnhout gegaan met de fiets. Op een zorgboerderij blijven slapen. Een heel idyllische locatie. En na een fantastisch weekend zaten we nog even op een bankje waar onze tent stond ongeveer. Om dan terug met de fiets naar het station van Turnhout te fietsen. En Sebastian poort mij en hij zegt, kijk daar. En er stond al heel het weekend een go-kar in het midden van die zorgboerderij op een groen grasveld. Grasvelden zijn meestal groen, maar toch. En op een gegeven moment kwam een van de mannen die daar woonde, dat waren dus allemaal gehandicapte mannen, vooral autistisch, denk ik. En een van die mannen, de enige die eigenlijk nog niks tegen ons gezegd had, die had het ook weggekeken als wij iets wouden zeggen, die zat op die go-kar. En die begon heel serieus zo toertjes te rijden rond dat veld. Alsof dat heel normaal was. Die zo zijn dagelijkse plicht aan het doen was of zo. Of leek ook echt alsof hij in zijn auto zat. Heel traag. En ik denk dat we daar allebei minstens 10 minuten, een kwartier gewoon naar hebben zitten kijken. En dat was zo'n ontroerend mooi beeld. En tegelijkertijd sneed er iets recht in mijn ziel. Want ik moest heel erg aan mijn papa denken. En ik besefte op dat moment, we zijn hier op weekend gekomen om elkaar beter te leren kennen. Dan moet ik ook wel het verhaal van mijn papa vertellen aan Sebastian, want dat is wel een groot deel van mijn leven. Dus we zijn beginnen fietsen. We hadden nog ongeveer 3 kwartier die fietstocht te doen. Ik ben beginnen vertellen. En ongeveer in de helft kwam ik op het punt van het meest absurde weekend dat ik heel mijn leven heb meegemaakt. En dat was een weekend waarop op vrijdagavond mijn onkel voor de deur stond. Dat gebeurde niet veel, want ja, mijn ouders waren gescheiden. Dat was de broer van mijn papa. Een van de vele broers en zussen, want ze waren met 10 thuis. En die kwam vertellen dat mijn papa in het ziekenhuis lag. En dat was allemaal heel vaag wat er aan de hand was, maar het was toch serieus. Dus zaterdagochtend zijn mijn broers en ik direct naar het ziekenhuis gegaan. En daar lag hij op intensieve zorgen in zo'n... Ja, met een gordijn afgesloten van de rest. En ik kreeg een half verhaal mee van dat hij een opstoot had gehad van slijmen en dat dat heel ernstig was en dat als dat nog iets zou gebeuren, zou dat fataal zijn en dat zou sowieso gebeuren, maar wat het dan dagen of weken of maanden of jaren zou duren, dat wisten ze niet. En hij ging waarschijnlijk ook wel terug naar Huizenwalde, het verzorgingshuis waar hij zat. Maar wanneer, dat was dan ook niet duidelijk. Ik durf ook geen vragen stellen en ik dacht, wat is er aan de hand? Is dit heel serieus? Ik weet het niet. En het vervelende was ook dat weekend mijn stiefvader, want niet zo heel veel nadat mijn mama gescheiden is, heeft zijn nieuwe man leren kennen en die zijn getrouwd dit jaar nog. Dus is nu officieel mijn stiefvader. En die deed een show dat weekend. Die maakte liedjes voor kinderen vroeger en ik deed daarmee mee. En we hadden een cd opgenomen en we gingen optreden in de Arenberg die zondag. Dus heel die zaterdag was repetitie, zondag optreden. En ik moest daar zijn. Dus ik was daar voor mijn stiefvader, terwijl mijn vader in het ziekenhuis lag, waar hij heel gek voelde. En dan die zaterdag die passeerde, voor mij een heel wazige dag. En dan werd het zondag. Ik denk dat ik 's ochtends nog even langs mijn papa ben geweest. En dan gaan optreden. En tegen het einde van het optreden gaan wij, het was net gedaan, wij gaan af in de coulissen. En voordat we opgaan om te buigen en om nog een paar nummers te zingen, trekt mijn moeder mij mee, want die stond daar achter de gordijnen. En die zegt, Ine, we moeten nu naar het ziekenhuis. Dus ik snel mij omkleden in een auto. En ik weet nog dat ik in de auto heb gedacht, nu zitten wij hier in onze auto en Walter moet straks met al die spullen naar huis. Dat gaat toch niet? Dus ik was zo'n beetje weg van de wereld, denk ik. Ik wist ook helemaal niet wat er aan het gebeuren was. Ik zei ook niet tegen mijn mama, ik vroeg ook niet van waarom moeten we nu plots weg? En ik zal dat ergens ook wel geweten hebben waarom. En dan kwamen we daartoe en ik ging terug naar boven. Mijn broers zijn eigenlijk heel het weekend bij mijn papa geweest. En het was blijkbaar ineens heel slecht met hem. En op het moment dat ik daar was, werd het dan plots wel weer beter. Werd hij heel rustig, omdat zijn 3 kinderen bij hem waren. En op een gegeven moment komt mijn mama binnen. Want mijn tante had tegen mijn mama gezegd, Daniel, als je nog iets tegen Dirk wilt zeggen, is het nu het moment, denk ik. En doe dat maar, want dat gaat je deugd doen. Dus we staan daar, mijn broers, mijn twee broers, mijn mama en ik, bij mijn papa. Een heel gek beeld voor mij, omdat mijn ouders gescheiden waren toen ik 4 was. En die zijn niet in klinkende ruzie uiteengegaan, maar hebben eigenlijk ook nooit echt meer contact gehad. En ik had zijn hand vast, denk ik. En mijn broer zat bij zijn schouders vast. En mijn mama had zijn hand vast. En op een gegeven moment zegt mijn mama... Dirk, we hebben 3 ontzettende schatten van kinderen. En ik ga er alles voor doen als ze gelukkig zijn. Als ze gelukkig gaan worden. Dat het goed met hun gaat. En ik denk... Op dat moment heb ik beseft, mijn papa gaat dood. En... Ik heb mij nooit zo machteloos gevoeld als toen. Want er ligt iemand, je hebt die vast, die leeft, die ademt. En je weet straks niet meer. En ik kan dat niet tegenhouden. Dat moet toch lukken. Je moet toch tussen het leven en de dood kunnen gaan staan of zo. En zeggen, nee, hier blijven. Maar nee, dat gaat niet. En dat was een heel, heel bevreemdende ervaring. Maar ook wel, het was eigenlijk heel rustig. En dan, omdat het met hem ook weer beter ging, zei mijn mama, 's avonds, we gaan naar huis, we komen morgen vroeg terug. Mijn oudste broer bleef daar slapen. En 's ochtends heel vroeg was de telefoon gegaan. Mijn mama had opgenomen, was terug gaan slapen. Ik heb niet meer geslapen, denk ik, toen. Maar dan, zij is dan 2 uur later of zo naar boven gekomen en heeft gezegd, van, ja, papa is gestorven vannacht. En ik ben net op dat punt van het verhaal... Ik heb dat net mooi verteld als Sebastian en ik in Turnhout terug aan het station komen. En er was een frituur. Sebastian moest nog iets eten voor hij vertrokken. En ze stoppen en ik wil eigenlijk binnenwandelen. Ik heb nog wat spullen vast. Hij pakt die vast en zet die neer. En hij neemt mij vast en hij zegt... Ine, ik vind u zo ontzettend mooi. En... Ineens schoot er een beeld in mijn hoofd dat ik jaren opzij gezet heb. Ik was dat een beetje vergeten. En dat is het beeld van de dag nadat mijn papa gestorven is. En ik met mijn mama en mijn broers naar het ziekenhuis terugging. En mijn papa lag opgebaard daar. En mijn broers en mijn mama staan daarbij. En blijkbaar verdwijnen cortisone-effecten heel snel nadat je... gestorven zijt. Dus mijn papa, zijn gezicht was eigenlijk ineens heel smal geworden. En ik weet nog dat mijn mama zei... Wauw, zo rustgevend en zo vredig. Dit is echt de man waar ik verliefd op ben geworden vroeger. En mijn broers vonden haar ook heel mooi. En al mijn tantes en onkels ook. En ik dacht, nee. Nee, dit is niet mijn papa. Dit is niet de papa die ik gehad heb. Mijn papa had die bolle kaakjes. En ik hield daarvan. Dat was gewoon helemaal wie dat hij was. En dat hoort zo te zijn. Dus ik heb dat beeld gewoon geparkeerd. En voor mij is mijn vader die man van daarvoor. En ik stond daar in Turnhout. En plots viel er zo'n puzzel samen. Want ik besefte ineens dat mijn papa gewoon mijn papa was met die cortisone. Dat ze hoorde en dat ik dat een prachtige mens vond. En op dat moment, Sebastian die dan zegt dat hij mij heel mooi vindt. En toen kreeg ik ineens de waarde door van het tekstje dat mijn broers en mijn mama en ik hebben gekozen. Ik toen heel passief, denk ik, het tekstje voor op zijn het sterfkaartje van mijn papa. Een gedichtje van Hans Andreus, zijnde... Je bent zo mooi, zo anders dan ik. Natuurlijk niet meer of minder, maar zo mooi, zo anders... Ik zou je nooit anders dan anders willen. Dank je wel.
Dat was het relaas van Ine. Ze vertelde het in de tuin van de Sint-Pietersabdij in Gent. We zaten allemaal in het gras, in de boomgaard. Dat was keigezellig. Iedereen mocht koffie en taart meebrengen, drinken meebrengen. En het was een heel sfeervol gedoe. We hebben een aantal foto's daarvan online gezet. Als je surft naar www.relaas.be en dan doorklikt naar het verhaal van Ine, dan zie je hoe we daar allemaal zaten in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Mochten die foto's jou zin geven om ook eens een verhaal te vertellen, of heb je gewoon een verhaal dat je wilt delen met de mensheid, dan kan je dat altijd laten weten aan ons. Je hoeft het niet per se neer te schrijven, je kan het ook gewoon tegen ons vertellen. Je geeft ons een paar tips via onze website www.relaas.be en dan contacteren wij jou. Het is zo, als je met een verhaal zit, dan hoef je dat niet per se al goed te kunnen vertellen. Wij wijzen jou een coach toe, iemand van het Relaas team, en zij gaan jou helpen om dat verhaal stuk voor stuk op een goede manier te brengen. Ze begeleiden jou tot je klaar bent om dat verhaal op een podium te brengen. Je staat er dus helemaal niet alleen voor. Relaas komt tot stand met de hulp van de stad Gent, die nog altijd trouw in ons gelooft. Dank daarvoor. En we hebben ook een aantal partners. Urgent FM, Huset, Den Hopzak, Quindo en Rec. We zitten tegenwoordig met onze verhalen in Gent en in Antwerpen. Dat is belangrijk om te weten, dus je kan ook in Antwerpen naar onze vertelavond gaan luisteren. Kaartjes voor onze volgende vertelavond vind je op onze website www.relaas.be. Daar staan de nieuwe avonden aangekondigd. En ik bedank nog het hele Relaas team. Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu Plaus, Anneleen Schuilstraat, Sarah Latré, Stefan Greijaert, Philip Cox, Marleen Michels, Charlotte Huigen, Evert Saver, Katlijn de Vries, Anne van den Nabelen, Evita Nocent, Sarah de Moor, Steve Connaar, Wouter Dupré en Egwin Gontier. En ikzelf ben Pieter Blomme. Als je nog meer verhalen wil, dan kan je gewoon surfen naar onze website www.relaas.be. Daar vind je al onze verhalen verzameld. En doe ons een plezier, stuur één van die verhalen eens door naar de persoon waarvan je denkt van daar ga ik hem of haar nu eens een plezier mee doen zien. En dan doe je ons ook een plezier, want op die manier hebben wij weer een fan bij. Dankjewel om te luisteren en tot een volgend Relaas.